Aan het laatste vers van 2 Samuel 6 waren wij toe, als ik me goed herinner. In dat hoofdstuk waren we terecht bij David, die er uiteindelijk in slaagt om die Ark des Verbonds naar Jeruzalem te brengen. Dat Jeruzalem dat hij eerst veroverd heeft om het te maken tot zijn hofstad en hoofdstad. Jeruzalem ook, waar inmiddels zijn paleis gebouwd werd of gebouwd was, mag je aannemen. Dat Jeruzalem waarvan hij zei, dan moet die Ark des Verbonds daar ook naartoe, want dat was al wat er blijkbaar over was van de tabernakel. Na een jaartje of pak een beetje 600, schat ik zo. En we hebben gezien dat dat dan toch met enige vertraging plaatsvindt, waarbij uitdrukking gegeven wordt aan de situatie in onze bedeling, waarin de runderen, no offense intended, waarin de runderen gestruikeld zijn. Hetgeen natuurlijk de uitbeelding is van de struikeling, want zo heet het nou eenmaal, onder andere de struikeling van het Joodse volk. En dat heeft tot gevolg dat de Ark dan niet, voorlopig niet, in Jeruzalem terecht kwam. Dat gebeurde pas 3 maanden later, daar hebben we het over gehad. En als het dan alsnog gebeurt, dan loopt David voor die Ark uit. Nou, lopen is, is toch wel een beetje vreemde gang. En bovendien enigszins vreemde outfit. Volgens zijn vrouw liep hij in zijn hemd. Hetgeen waarschijnlijk ook de goede vertaling is. Maar een linnen lijfrok brengt ons via beide woorden bij de uitbeelding van het priesterschap. Want linnenkleding was priesterlijke kleding. En de lijfrok, die heet elders gewoon de efod. Dan wordt het woord niet eens vertaald. Het is de uitdrukking van priesterlijke kleding. Want David geeft hier uitdrukking aan de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Beslot, het gaat om het nieuwe verband. Daar ik naar Jeruzalem, de zaligheid naar Jeruzalem, een nieuwe wagen en wat het maar wezen mag. Een nieuw verband. Michal zag het zo niet zitten. Die vond dat haar echtgenoot zich vernederde, waarmee zij te kennen gaf haar eigen hoogmoed, die ons niet hoeft te verbazen, want zij is uit het huis van Saul. En nou wil ik niet meteen zeggen dat dus het huis van Saul een hoogmoedig huis is, dat er hoogmoedige mensen zijn. Maar ja, het huis van Saul staat voor de heerschappij van de wet. En in de Bijbel wordt wet gesteld naast hoogmoed. Dat wil zeggen niet het tegenover, maar dat is het. Men moet enigszins hoogmoedig zijn om onder de wet te willen leven. Het heeft natuurlijk nog een paar aspecten meer. Maar het komt voort uit de gedachte, al wat de Heer geboden heeft, zullen we doen. Dat krijgen we wel voor elkaar. Het wordt niet voor niks een keer of 3 minstens in de Bijbel zo gezegd. Al wat de Heer geboden heeft, zullen we doen. Komt niks van terecht. Bovendien, mocht dat niet duidelijk zijn dat daar hoogmoed achter steekt, dan moet ik u toch zeggen dat degenen die zich in onze dagen menen te moeten houden aan de wet, dat die, als hen het evangelie gepredikt wordt, gewoonlijk reageren met, maar zo eenvoudig is het niet, dat gaat zomaar niet. Dat is wel erg goedkoop, genade. Is mij te goedkoop. Dat is officieel hoor, dit moet ik nu zeggen. Dat zijn standaard reacties. Ze zijn te hoogmoedig om iets zomaar uit genade, gratis cadeau en geheel voor niets, heet zoiets, te kunnen aanvaarden. Dat is wat het is. En daar geeft Michal uitdrukking aan. Of je van het tegenwoordige Joodse volk levend onder de wet kan zeggen dat het hoogmoedig is, dan zeg ik, ja, dat kan je wel zeggen, maar dan krijg je problemen mee natuurlijk. Dus je kan het maar beter niet zeggen dan, hè. Maar het geldt natuurlijk, ik had natuurlijk moeten zeggen, maar Allah, het geldt natuurlijk, maar het geldt natuurlijk voor alle religie in de Bijbelse en klassieke en algemene betekenis van de term. Dat heet niet geloof, het heet religie. En religie is per definitie, ik blijf dat herhalen, een ringstandpunt. Religie is per definitie wet. En het brengt hoogmoed met zich mee. Wie het ook is en wat voor wet het ook is. Al waren het volstrekt atheïsten. Ja, ik wil niet elke keer Jetty Kleinsma noemen. Dat heb ik al lang genoeg gedaan. Die dan in zo'n praatprogramma zegt. We leggen het nog één keer uit aan het volk. We gaan het aan het volk, nog, aan de kiezer. Ze bedoelen gewoon het gepeupel. In de Nederlandse betekenis van de term, niet de Franse. Maar goed, we gaan het nog één keer aan het gepeupel uitleggen en dan gaan we erover praten. En dat herhaalden ze een paar keer, na allerlei vragen. En tegenwoordig gaan ze het niet meer uitleggen, want ze gaan het referendum afschaffen. Want die juffrouw, die Zweedse juffrouw, die, waarvan ik de naam nooit kan onthouden, die denkt er net zo over, hè. Je staat ver boven het volk. Het referendum heeft niet gewerkt. Het werkt niet goed. Dus we gaan het afschaffen. Alleen om die reden. Vanwege het referendum heeft men ooit haar partij opgericht. D66. Dat is het enige wat ik me van herinner. Wat willen die eruit, D66? In 1966. Daar was ik bij, ja. Dus heb ik wel even. Wat wilden die eruit? Die wilden een referendum invoeren. En een gekozen burgemeester. Dat is waar. Nou goed, en dan hebben ze een referendum en dan moet het afgeschaft worden omdat het niet werkt. Ja, waarom werkt het niet? Omdat het volk anders stemt dan de partij wil. Maar zullen we dan maar niet meteen de hele democratie afschaffen dan? Die werkt toch ook niet? Nou goed, ik vind het zulke dwaze gedoe altijd. Ik probeer het altijd te begrijpen, met respect, eerlijk waar, maar het lukt mij nooit. Ik kan het nooit volgen, dit soort dingen. Maar wat ik probeerde te vertellen is, de wetgever is hoogmoedig, per definitie. Dit is wat het is, en daar staat Saul voor, daar staat Michal voor. En die staat, Michal specifiek, staat voor het Joodse volk in onze dagen, want een Joods ras schijnt niet te bestaan. Mag je trouwens ook niet zeggen als het bestond, maar volgens mij bestaat het ook niet. Het is maar wel een volk, een Joods volk. En, van het Joodse volk kan gezegd worden, het houdt zich aan een bepaalde traditie, of men religieus is in de smalle betekenis, dat wil zeggen een God meent te dienen, is nog maar de vraag. Maar ook als je het smalle neemt, men zit vast in een specifieke traditie waar men aan wil beantwoorden, en daarom claimt men de term Jood. Wat in de praktijk toch, lijkt mij, niet zo'n al te voordelige situatie is. Want ja, iedereen weet dat Joden vervolgd worden. Als je masochist bent, wil je graag Jood worden, dat kan ik me voorstellen. Maar ik zou niet weten waarom anders, tenzij dan dat je zo'n hele traditie naar je toe wil halen en je daarin wil vestigen en in thuis wil voelen, enzovoorts. Maar ja, dat is wat religie is. Zo bezin is Zionisme ook een religie. En dat vinden de Zionisten zelf ook trouwens. Maar goed, het zijn moeilijke dingen. Maar wat ik moet zeggen, eigenlijk, dat komt nu pas, dat is Michal, er staat gewoon en Michal, het stroompje, beetje water, nee, dat is de eenvoudige vertaling van de naam, een stroompje. Met misschien een beetje water erin, maar veel is het niet. En Michal, Sauls dochter, had geen kind. Dat wil zeggen, was kinderloos en bleef kinderloos tot de dag van haar dood toe. Waarmee twee dingen gezegd worden. Het levert niks op. En het wordt beëindigd. Er komt een einde aan dat Jodendom. Op alle manieren. In de zin van het culturele aspect. Ik bedoel eventueel dus ook het godsdienstige aspect. Maar ook in het staatkundige aspect, voor zover je dat zo kunt zeggen. Want aan de Joodse staat, het land, het Rijk, zou ook een eind komen. Inclusief aan het Jeruzalem dat nu is. Uit Galaten 4. Dat staat daar ook voor. Het Jodendom als zodanig blijkt uit het verband duidelijk genoeg. Het had geen kind, bracht niks voor tot de dag van het dood toe. En weer ben ik tamelijk automatisch bij Matteüs 21. Het koninkrijk zal van u, dat is het Joodse volk, althans het Joodse volk zelf begreep dat dat zo was, want het staat erbij. Dat de fariseeën begrepen, verstonden dat hij van hen sprak. Het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Met andere woorden, de gemeente komt niet voort uit Michal, komt niet voort uit het Jodendom, als je tot zover gevolgd hebt, komt niet voort uit het Jodendom. Heeft niks van doen met dat die eerste christenen Joden waren of niet. Heeft er niets mee van doen. Het komt niet voort uit het Jodendom, maar het komt voort uit, nou ja, dat weet u, uit het andere volk, het broedervolk, uit Efraïm. En dat is feitelijk Israël, dat wij gewoonlijk aanduiden als het Israël van de 10 stammen, maar elke keer moet ik er dan ook bij zeggen, maar dat is heel Israël hoor. Want dat zijn niet maar 10, daar zijn alle stammen uitdrukkelijk in aanwezig, ook altijd geweest trouwens. Je hebt daarnaast, alleen naast het Rijk Israël, heb je een rijk gehad van Juda. En volgens de Joden zelf bestaat dat uit afstammelingen van Juda. Dat zijn er niet eens veel, maar goed, dat zullen ze zelf niet zeggen. Dus vooruit, Juda, Benjamin en uit Levi. En dan maar een deel daarvan. Want het is alleen dat deel wat afkomstig is van degene die terugkeerde uit de Babylonische ballingschap. Want de anderen die nooit terugkeerden hebben nooit deel uitgemaakt van het Joods volk. En hebben ook nooit iets gehad met het Judaïsme. En zijn verstrooid gebleven. Net als het deel van Juda dat gevankelijk is weggevoerd naar Assur. Het is weinig bekend, maar het staat gewoon in de Bijbel, hoor. En onder de zogenaamde 10 stammen vind je dus alle stammen vertegenwoordigd. Zo is dat. Ja. Ik kan het niet helpen, ik heb het niet geschreven, het staat gewoon in de Bijbel. Michal had geen kind tot de dag van haar dood toe. Een andere keer leg ik weer eens uit dat de vrouw van Lot eveneens de uitbeelding is van een gestruikeld Joods volk, wat niet vooruit wilde, maar achteruit wilde, en omkeek en veranderde in een zandpilaar. Dat wil zeggen dat ze daarna geen leven meer had en ook niet heeft voortgebracht, maar een pilaar zowel als, nou ja, een pilaar zowel als zout hebben de bedoeling om iets dat bestaat vast te leggen voor het nageslacht. Dat wil zeggen, het wordt een monument. Een pilaar is een monument. Maar zout staat voor conservering. Het is niet 100% hetzelfde natuurlijk. Maar staat voor het leven en het is dood. Dat wil zeggen, er gebeurt niks ermee. Dit is het en dat was het dan. Wij kennen het zout in de zin van het reinigt, maar dat is hetzelfde, dat is conserveren. En we kennen zout, oh dat is een mooie, die komt hier nou wel een keer aan bod. Dat is, we kennen ook een zoutverbond in de Bijbel, die is ook wel aardig. Het zoutverbond, daar moeten we het nu over hebben namelijk, want dat is het volgende hoofdstuk. Vooruit, laten we maar naar het volgende hoofdstuk gaan. Mijn eerste commentaar is altijd hetzelfde. Daar kan ik ook niks aan doen, want in mijn Bijbel staat erboven: God verbiedt David een tempel te bouwen. En men heeft mij verzekerd dat in latere Bijbeluitgaven daar andere koppen boven gezet zijn. Kortom, deze is gesneld. Er zijn andere koppen boven gezet, omdat men toch ook van mening was dat dit opschrift het hoofdstuk niet dekt. Want de essentie van dit hoofdstuk, en in ieder geval het eerste deel, dat wil zeggen tot en met vers 17, want zo is het bij mij ingedeeld, dat leert niet zozeer dat God David verbiedt een tempel te bouwen, hoewel dat in het verhaal voorkomt. In werkelijkheid, het alarmerende, het heel bijzondere van dit hoofdstuk, is dat God belooft aan David een huis te bouwen. Dat is een paar keer het tegenovergestelde dus. David wil voor de Heere God een huis bouwen, en de Heer zegt: ik, de Heer, zal voor jou een huis bouwen. En dat was niet dat houten huis van cederhout, want het was al gemaakt door Hiram, de buurman, de koning van Tyrus, in hoofdstuk 5. Het is zijn koninklijk huis. En wij in Nederland weten wat dat is, een koninklijk huis. Het is een familie, een huis. Bovendien, wij kennen het begrip huis trouwens ook als volk, uit de Bijbel in elk geval. Maar het is op zijn minst één familie. Bij nader inzien, heel het Joodse volk is een koninklijk huis. Nou ja, had het moeten zijn. Er is een heleboel aan misgegaan. Maar u weet toch hoe dat zit. Het nageslacht van Juda waren die twee zonen van Tamar. Peres en Zera, of Zera en Peres, of zoiets. En ja, dat waren de erfgenamen. En daar komt de hele stam van Juda uit voort. Vandaar dat ik ook steeds zeg, het is een koninklijke stam. Alleen, je hebt al vaker dat lui van de koninklijke familie niet meer behoren tot het koninklijk huis als zodanig, in de smalle betekenis. Maar daarom is het nog wel familie. Nou goed. En bij nader inzien, heel Israël valt in die categorie, omdat het afstamt van Abraham. En Abraham zelf maakte deel uit van een koninklijke familie, van namelijk de erfgenamen van Adam. En er werd, ja, vandaar dat we die geslachtslijst hebben in de Bijbel, enzovoort. En vandaar dat Adam zomaar, of Abram zomaar een leger op poten kon brengen, kon zetten en 5 koningen verslaan en weet ik veel wat allemaal. Hij was van goede huizen, om zo te zeggen. Nou goed, gaan we nou niet op in, want dat is veel te ver terug. Maar waar we wel op in moeten gaan is wat hier staat. Er staat: en het geschiedde, als de koning in zijn huis zat. Stel me zo voor, Michal zat ook in huis en die zat daar onvruchtbaar te wezen. En, ja, het hoofdstuk indeling moet je altijd even proberen te vermijden. Hè? Dat is maar van heel late datum. Dat is heel recent pas gebeurd. Eigenlijk pas bij de uitvinding van de boekdrukkunst, geloof ik. Eerder niet eens. Dus Michal had geen kind tot de dag van haar dood toe. En het geschiedde als de koning in zijn huis zat. Van cederhout en zo, weet u wel. Dat is echt een koninklijk huis, omdat de ceder is, zoals het zegt, de uitbeelding zijn van koningschap. En de Heer hem rust gegeven had van al zijn vijanden rondom. Dan heb je ook nog het een en ander gemist, maar daar hebben we het later wel over. Zo zeide de koning tot de profeet Nathan. Die kenden we nog niet. De profeet Nathan. Maar die wordt hier geïntroduceerd. En ik zeg u nu maar meteen, er waren nog meer profeten in het leven van David. Er was ook nog een profeet Gad. Die kwam je al in 1 Samuel tegen trouwens. Maar die komt bij gelegenheid ook nog tevoorschijn. Maar het is Nathan. En het zal blijken dat deze Nathan, ik geef u straks wel even wat verwijzingen, dat deze Nathan op een of andere wijze specifiek een profeet was met betrekking tot het koningschap. Als het over koningschap gaat, krijg je Nathan. Maar goed, de koning zei tot de profeet Nathan, die kennelijk in de buurt was. Hij zei, zie toch, zo begint men tegenwoordig ook een zin met kijk en anders met luister. Hè? Ja, kijk, luister, hoor ik vandaag nog onderweg naar de auto. Ja, kijk, luister, hoor eens hier. Zie toch, ik woon in een sederen huis en de ark Gods woont in het midden der gordijnen. In een tent, achter gordijnen, achter een voorhangsel enzovoort. Zie, dat is verband met het voorgaande hoofdstuk, maar daar heb ik al een paar keer op gewezen, tot bij elkaar. En hier staat het in één keer, namelijk... Ik woon in een cederhuis en de ark Gods woont in het midden der gordijnen. En gezamenlijk zijn we hier in Jeruzalem, maar dat staat er niet bij. En dan staat er... En de ark Gods woont in het midden der gordijnen. Maar dat zijn maar gordijnen, dat is niet een cederhuis, laat staan een stenen huis. Die verhouding tussen die twee is zoek, zegt David. Maar je weet hoe het is, de politici... En dus zeker ook de koningen, want vroeger waren het primair de koningen die zich met politiek bezighouden. En daarna pas al die anderen, ik bedoel bij ons is dat al lang afgeschaft, koningen mogen bij ons niks meer. Hè? En zich zeker niet met de politiek bemoeien, linten doorknippen, dat is en sociale werkplaatsen bezoeken en, nou goed, dat soort dingen. Ik heb er altijd meelijden mee met die lui. En misschien moet ik dat juist niet hebben. Misschien moet ik blij zijn voor ze dat ze zich met de politiek niet hoeven te bemoeien. Maar dat laatste is ook niet echt waar. Ze moeten het wel, maar ze moeten het stiekem doen. En bovendien is dat weer kenmerkend voor de politiek. Maar daar zullen we het ook niet over hebben. Het is heel ingewikkeld. Maar goed. Maar politici willen altijd bouwen. Al was het maar een vluchtstrook, een carpoolstrook, vind ik het leukste voorbeeld. Of iets als een brug ergens, of een tunnel, of ze willen wat bouwen, of het een of andere gebouw. Paleizen natuurlijk vroeger, maar tegenwoordig, je wil het niet weten. Het zijn allemaal prestigeobjecten. Ze willen iets nalaten, monument nalaten voor het nageslacht. Dat is wat het is. En dat staat, lees je in alle geschiedenisboeken over de diverse koningen. Wat ze gedaan hebben, wat ze politiek betekenen, wat voor het land betekend hebben. En wat ze voor de kunst betekend hebben, met name voor de bouwkunst, de architectuur. Dat kan je nog navragen aan prins Charles. Nou ja, zoek het maar eens op internet. Die moet je met de architectuur. Tuurlijk. Dus klassiek. Dat hoort zo. En, in de, en, de Belgen, en de Engelsen weten hoe het hoort. Dat weet u. Ik bedoel, nee, die bepalen hoe het hoort, zuster. Het is veel erger. Ja. Het zijn trendsetters, niet trendvolgers. Maar dat terzijde. Van wie zouden ze dat toch hebben? Nou ja. De ark Gods woont in het midden der gordijnen. En Nathan zeide tot de koning, ga heen, want hij begreep dat David een plan had. Ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heer is met u. Kortom, David wilde een huis bouwen voor de Heer. En Nathan zei, doe dat maar, de Heer is met u. Maar de vreugde was van zeer korte duur. Maar het gebeurde, staat er dus vertaald met maar er staat ook gewoon en natuurlijk. Hè. En het gebeurde in dezelfde nacht dat het woord des Heren tot Nathan geschiedde, zeggende: ga en zeg tot mijn knecht, tot David, tot mijn geliefde knecht, deze is mijn knecht, mijn geliefde. Maar goed. Zo zegt de Heere, zult gij mij een huis bouwen tot mijn woning? En dan komt er een lang verhaal. En Nathan moet dat overbrengen, over hoe dat zit. Maar eerst ga ik dan over op Nathan in, want Nathan moet natuurlijk zeggen dat het niet de bedoeling is en dat dat wel een goed plan is, maar dat het later pas komt. En dat eerst, maar dat de Heer zelf het wel een goed idee vindt, toch wel. En als beloning of zoiets, of van de weeromstuit, hoe heet zoiets? Als een reactie zegt de Heer, weet je wat, doe dat maar even niet, je zoon zal dat doen. Maar intussen beloof ik jou, ik ga voor jou een huis bouwen. En dat is dan zijn familie. En zoals gezegd, dat heeft men in mijn Bijbel althans niet opgenomen in het opschrift boven het hoofdstuk. Maar dat komt ook omdat men in het christendom deze beloften ook uitdrukkelijk heeft weggeredeneerd. Het heeft moeite genoeg gekost. Dus waarom zou je dat dan toch weer in zo'n kop zetten? De Heer belooft David een huis te bouwen. Dus dat doe je dan niet, dat laat je weg. Er zijn maar weinig christenen die dat geloven, dat de Heer dat beloofd heeft. Onconditioneel. Onvoorwaardelijk. Echt. Maar goed, daar hebben we het nog over, dat beloof ik u. Omdat het een dominant thema is in heel de Bijbel. En in het Nieuwe Testament wordt het nogal eens aangehaald. Nou goed. Maar Nathan betekent zoveel als geven. Eigenlijk is het iets breder en wat groter ook nog dan gewoon geven. Het is iets tot stand brengen. Iets definitiefs, iets groots geven. Nathan. Nathanja kent u ook, hè? Nathanja. Gegeven door Jehovah enzovoort, of door Jehovah tot stand gebracht, dus ook een hele goeie. Maar wij kennen, en ik ga het niet allemaal opzoeken met u, maar ik geef gewoon op somming. Wij vinden namelijk hier van Nathan een profetie, want hier wordt hij geïntroduceerd. Wij vinden hier een profetie over de bouw van een tempel, huis voor de Heer, maar meer in het bijzonder een profetie over een bestendig koningshuis, want zo heet dat later. Uw huis zal bestendig zijn tot in eeuwigheid. In vers 16 heet dat. Het is de bouw van twee dingen, een tempel en een huis, een koningshuis. Dat vind je hier en in het parallele schriftgedeelte van 1 Kronieken 17. Want daar wordt dat ook vermeld, dezelfde geschiedenis. Bijna letterlijk hetzelfde. Daarna komen we Nathan weer tegen als David een standje krijgt. Een stand krijgt. Ik zei toch tot stand brengen. Nou ja, hij krijgt een standje. Waarom is dat altijd klein? Een standje. Hij krijgt ze uitgemeten, de mantel uitgeveegd. Vanwege de affaire met Bathsheba. Die overigens wel tot gevolg heeft dat uit de vereniging van David en Bathsheba de volgende koning geboren wordt, namens Salomo. Maar ik had meteen moeten zeggen, daaruit wordt één geboren die heet Nathan. En hij wordt de stamvader, niet Salomo, Nathan wordt de stamvader van de Heer Jezus. Kijk, dat vind je niet in alle handboeken terug, want die zijn altijd weer zo oppervlakkig. En ze schrijven handboeken trouwens van elkaar over, dat moet, anders is het wetenschappelijk niet verantwoord, toch? Plagiaat is zeer wetenschappelijk. Je moet er alleen bij vermelden dat je het overgeschreven hebt, dan is het goed. Ja. En van wie? Dat is wat je echt leren moet, hè? Niet de inhoud, maar wel waar je het vandaan hebt. Dat moet je leren. Nou goed, ik heb het makkelijk, ik heb het gewoon uit de Bijbel allemaal. Dus ja, toch maar. Maar Nathan, En Nathan is dus de stamvader van de koninklijke lijn die leidt tot de Heer Jezus. Want de lijn van Salomo loopt dood op Jechonias. Ja. Maar goed, daar hebben we het niet over. Waar we het over hebben is dat Nathan die profeet is die zich specifiek bezighoudt met het koningshuis. Maar alleen al de naam roept associaties op met die stamvader van die tak die leidt tot de Messias. En dit is een onbekende, maar daarom meld ik het nu nog even. Namelijk, God heeft voortijds veelmalen op velelei wijze tot de vaderen gesproken. Een van die wijzen, een van die manieren is associatie. Dat wil zeggen, bijvoorbeeld, je komt hier een Nathan tegen, later kom je weer een Nathan tegen. Dat wordt de bouwer van het huis van David. Is dat dezelfde Nathan? Nee, het is niet dezelfde Nathan. En dan moet je niet zeggen, dan hebben we er verder niet mee van doen. Het punt is nou juist dat de bedoeling is dat we er wel mee van doen hebben. Het is een verwijzing, daar gaat het over. Hebben we dat nog? Later kom je dus in de Bijbel nog eens een keer een Eleazar tegen. Is dat dezelfde als de zoon van Aaron? Het antwoord is nee, dat niet. Maar onthoud dit wel. Er is een verbinding. Voor associatie heet dat. Dat speelt een belangrijke rol. Ook in ons taalgebruik, in het Nederlands ook. In Nederland ook, maar verder ook. Hoewel het meestal negatief is. Hè. Je mag als iemand wat verkeerd doet nooit de vergelijking maken met het nazisme en met Hitler enzovoort. Dat het daarop lijkt enzovoort. Of dat je daar dan toevallig aan moest denken of zoiets. Dat mag nooit, want dat is associatie. Dat nemen ze je hoogst kwalijk. Terwijl je eigenlijk niks anders gezegd hebt dan... Het roept gedachten op. Datzelfde verhaal krijg je bij die psalmen, waarvan ik nu de nummers uit mijn hoofd niet meer weet. Die psalmen geschreven door Heman. Was Heman en Ethan. Zijn dat diezelfde als de zonen van Juda. Kleinzonen van Juda, uit Zera namelijk. Het antwoord is, mijn antwoord is, waarschijnlijk niet. Niettemin zou het wel kunnen. Maar het stellen van de vraag is voldoende. Want die psalmen worden gebruikt en die worden in verband gebracht met de beloften aan Juda en zijn eerstgeborene Zera, die met het rode draadje aan zijn hand. En die twee psalmen die ik bedoel, die gaan wis en waarachtig over het koningshuis van David. En Juda dus. En daarmee over de Messias. Hebben we die? Ja, u weet ook niet welke psalmen dat zijn? Oké, dan probeer ik ze even te vinden. Dat zijn gewoon nummers, dat is moeilijk te onthouden hoor. 89 denk ik. Even kijken, schiet me nu te binnen. Ik kan het tabletjes eerder moeten innemen. Het is 88 en 89. 88, een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, voor de opperzangmeester, whatever. Magalat Leanot, een onderwijzing van Heman, de Ezrahiet. Maar Ezrahiet is gewoon die van Zera. Die ede voor mag je weglaten. Dat is een Spaanse toevoeging, zeg ik altijd, met een grens. Die lui noemen een straat ook een Estrada, toch? En noemen Spanje España. En al dat soort dingen meer. Nou goed, en ze noemen Zera, noemen ze Ezera. Nou goed. Maar hij heet net zo, Heman, die van Zera. En dat is nog tot daaraan toe, zeggen dus ook toeval. En dan sla je om en heb je Psalm 89, een onderwijzing van Ethan, de Ezrahiet. Dus Heman en Ethan worden toch, zeg ik het goed, Heman en Ethan? Ja, Heman en Ethan worden allebei beschouwd als van Zera. Maar we kennen een Heman en een Ethan van Zera. Alleen dat is vele generaties en een paar honderd jaar voor David. En dan wordt het vervelend als in Psalm 89 vers 4 staat: ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Ik heb mijn knecht David gezworen. Dan zeggen de historici, dat kan dus niet. Want die zeggen dat dan een paar honderd jaar daarvoor. En dan word ik altijd recalcitrant. Dan zeg ik, hoezo zou dat niet kunnen? Zijn profeten toch? De lui die die psalmen schreven. Ze kunnen toch wel tevoren over David. Dat kan toch? Dus daarom zei ik, waarschijnlijk zijn het andere lui, maar dat doet er niet toe. We hoeven niet verder te antwoorden. Dit is voldoende. Het roept gewoon die verbinding op. En wat betreft, ik heb mijn knecht David gezworen. Ja, dat had ook kunnen zijn, mijn geliefde knecht. En had je, hè? Zo, je kan het vertalen gewoon. Mijn geliefde knecht, en er roept niemand meer, het gaat over David. Maar het gaat wel over David en het gaat over Christus bovendien. In deze psalm, en dit is zo'n psalm, 89 in bijzonder, is zo'n psalm waarin verwezen wordt naar 2 Samuel 7. Los van wanneer het geschreven is, want dat maakt mij niet uit. Het is profetie, het is woord van God. Tijd speelt daarin geen rol. Maar de psalm beschrijft het verbond dat God in 2 Samuel 7 expliciet en via Nathan sluit met David. En dus staat het er ook. Ik heb mijn verbond gemaakt met mijn uitverkoren. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Begrijp me goed? Voor mij persoonlijk is het niet de eerste keuze om te zeggen dat dit dus geschreven is na 2 Samuel 7 door anderen die Ethan en Heman heten. Maar het kan wel. Maar het maakt me niks uit. Ik heb er geen probleem mee. Het gaat gewoon daarover. Nou ja. Enzovoorts. Maar Psalm 89 zou je inderdaad moeten lezen naast 2 Samuel 7. Waarschijnlijk Psalm 88 ook, maar ik sla hem zo gauw mogelijk weer weg, want dan ben ik helemaal mijn draad kwijt. Dit was alleen ter illustratie van het begrip associatie. Je hebt een naam en die komt elders ook in de Bijbel voor. Dan is de vraag altijd, is dat dezelfde of niet? En mijn vaste antwoord is, waarschijnlijk doet het er niet toe. Maar denk er een poosje over na. Want wat er gebeurt, en dit is hoe de Bijbel in elkaar steekt, en niet alleen de Bijbel overigens, je hebt van doen met analogieën, twee verschillende verhalen die zich wel langs eenzelfde lijn ontwikkelen, langs dezelfde vorm. Denk nog maar een keer aan de spoorrails enzovoorts. En bij gelegenheid spring je ineens over van de ene naar de andere en dan gaat het verhaal weer verder. Hoe ging het met Ethan en Heman, de zonen van Juda? Nou, het verhaal gaat verder met dat ze allebei een psalm geschreven hebben over het Davidische koningshuis. Alleen David stamt niet van Sera en dus van Ethan of Heman, maar stamt van de tweelingbroer daarvan. Het is ook de parallel. Leuk, hè? Nou, enzovoort. Dat is een belangrijk aspect van de Bijbel. En voor de hand liggende. Want ja, vorige keer hebben we het gehad over die Ark des Verbonds die getransporteerd werd. Maar ja, dat is niet de zaligheid. Maar het is de uitbeelding van de zaligheid. En dan noemen we het ineens typologie. Maar je kan het ook associatie noemen. Het beeld van de Ark des Verbonds roept de gedachte op aan de zaligheid als zodanig, het nieuwe verbond, Christus die het woord Gods in zijn hart bewaart, is in binnenste, uw woord is in het middenmens ingewand, dit is trouwens Psalm 40, enzovoort. Dat roept het toch op. En wij systematiseren, als je het één typologie noemt, of symboliek van mijn part, dan ja, hoe noem je het andere dan? Associatie, maar zo werkt symboliek. Toch? Doe maar. We nemen de draad weer op. David, of Nathan, bestraft David wegens de affaire met Batsheba. Maar de affaire met Batsheba levert dan weer een Nathan op. Die de stamvader is, of aan wie gegeven wordt. De Messias, die de stamvader is van de geslachtslijn die voert tot de Messias, ja. Want de lijn van Salomo wordt afgebroken. Maar niet alleen Salomo en Nathan komen beide voort uit David en Bathsheba. Goed. Dan heb je nog dat, daar zit rechtstreeks aan vast namelijk, want dit was 2 Samuel 12. Maar in 2 Samuel 12 vers 25 wordt Salomo geboren uit Bathsheba. En dan komt Nathan langs, alsnog, en die, namens de Heer, en de geboren kind wordt Jedediah genoemd. Hè? Op het Amerikaanse platteland is dat, hè? Jedediah. Je kunt je een oldtimer voorstellen, toch? Jedediah. Nou, met een banjo in zijn hand of een viool, Jedediah. Nou goed, in de schaf speelt hij viool. Maar het is Jedid, maar Jedid, dat is de naam van David. Want dit is David. De Heer zal hem lief hebben, of gewoon, hij zal hem lief hebben. Hij is de geliefde. En dan Jedid, ja. Dat is de naam van Jehovah. Dat wil zeggen, hoe je het ook keert of wendt. Ik kan ook achter tevoren lezen, namelijk maakt niks uit. Jehovah zal hem lief hebben. Hij is de geliefde van Jehovah, Salomo. Maar het is Nathan die het komt vertellen, want het betreft het koninklijk huis. Nou goed. En daarom was het ook Nathan die David kwam bestraffen vanwege Bathsheba, want die relatie betreft het koninklijk huis. Dat uit die relatie zou geboren worden. Wat niet vanzelfsprekend is. Want er zijn weer meer koninklijke figuren die de relaties ophouden. En daarna is maar de vraag of Hugo... Goed. Dat was hij dan weer. En dan hebben we ook nog in 1 Koningen 1... Daar treedt Nathan weer op omdat hij... Bathsheba, notabene, helpt om de troon van David over te dragen aan Salomo. En er komt ene Nathan doen. Dat is wel grappig, omdat Salomo natuurlijk een broer heeft, die Nathan heet. En die zou de stamvader worden, zoals even later blijkt, een jaartje of 900 later. Zal de stamvader worden van Jezus. Ja. En dus van de Messias. Maar goed. En dan is het vervolgens ook in 1 Koningen 1 nog steeds dat hij betrokken is bij de zalving van Salomo. Moet een profeet bij betrokken zijn, dus ook nog. 1 Koningen 1. En vervolgens in 1 Kronieken 29 vinden we dat hij, Nathan, de boekhouding bijhoudt. En ik bedoel niet de financiële boekhouding, maar de kronieken, de annalen, de jaarboeken. Hij schrijft de geschiedenis voor het koninklijk archief. Dus 1 Kronieken 29, vers 29. Ik kan het niet uit mijn hoofd voorlezen, want... Maar ik heb het hier genoteerd staan. En ook in 2 Kronieken 9, vers 29 staat daar. Met andere woorden, hij was rechtstreeks betrokken bij dat koninklijk huis en daarbij bij het Rijk als zodanig. En het is nog steeds gebruikelijk dat die jaarboeken, dat die annalen, worden bijgehouden. Op het hoge niveau, op regeringsniveau. Maar dat gebeurde toen ook en een deel daarvan hebben wij. En daarom weten we nooit wie de schrijvers waren van Koningen en Kronieken. Of ook zelfs van Samuel. Wij weten het niet omdat het de generaties doorgaat. Er zijn steeds anderen die eraan schrijven. Het doet niks af aan dat het geïnspireerd en wel deel uitmaakt van de Bijbel. En dus is het woord van God. En dan hebben we Nathan nog bij de instelling van de tabernakeldienst. Dat wil zeggen de dienst bij de, rondom de Ark des Bonds. Ter voorbereiding van de tempel, want die kwam pas later. Onder Salomo. Dat is in 2 Kronieken 29 vers 25. Want David regelt dat allemaal, hè, van tevoren. Deelt de priesters in, deelt de zangkoren in. En wat het maar was allemaal. Salomo had het daarna alleen nog maar uit te voeren. Het was allemaal al voorbereid. Ja. Maar dat was Nathan. En daarna ga ik weer gewoon terug naar 2 Samuel 7. Waar Nathan komt tot de koning alsnog, naar het woord des Heren, komt tot Nathan met de opdracht in vers 5 van 2 Samuel 7. Ga en zeg tot mijn knecht, tot David, zo zegt de Heren, zult gij mij een huis bouwen tot mijn woning, dat wil zeggen om in te wonen. Wat een idee, want ik heb in geen huis gewoond. Dat is nog nooit geweest namelijk. Ik heb in geen huis gewoond van die dag af dat ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde tot op deze dag. Daar zit een jaartje of 6 ondertussen. Maar ik heb gewandeld in een tent. Namelijk in een tabernakel. Dat was niet in een huis. Het was niks definitiefs. Het was tijdelijk. En gewandeld, inderdaad, kun je zo zeggen. De omwandeling van de Heer Jezus. Hebben we het ook over op aarde. En in gedachten zie je hem dan wandelen. Daar heeft hij zijn sandalen ook aan te danken. Die de geschiedenis ingegaan zijn. Maar vooruit maar weer. Maar hij woonde ergens. Maar altijd maar tijdelijk en trok rond. En dat is met de Heer ook gebeurd. Samen met de Israëlieten. Aanvankelijk in de woestijn natuurlijk. Daarna wordt het iets ingewikkelder. Maar ook in de dagen van de Richteren. Ik heb in een huis, zegt de Heer. Ik heb gewandeld tot deze dag in een tent. In een tabernakel. Wat feitelijk hetzelfde is. Dit zijn verschillende woorden in het Hebreeuws voor ohel, voor een tent. Een mishkan. Voor een tabernakel, maar in beide gevallen is het een tijdelijke woning. Mishkan, van Sukkot. Sukka, Mishkan. Sukkot, van de hut, van de loofhutten, enzovoort. Hè. Overal waar ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel een woord gesproken met een der stammen Israëls, die ik bevolen heb mijn volk Israël te wijden, zeggende, waarom bouwt gij mij niet een zederen huis? Dit is een moeilijke zin met een vraagteken erachter, niet met een uitroepteken. De vraag is, heb ik wel, heb ik dat ooit gedaan? Is de vraag. Heb ik wel een woord gesproken met een der stammen Israëls? Met wie van de stammen Israëls ook, eventueel? Aan wie heb ik bevolen, om mijn volk is, aan wie van die stam heb ik bevolen, waarom bouwt gij mij niet een zederhuis? De Heer zegt gewoon, ik heb het nooit om gevraagd. Dat is de korte versie van het vers. Aan geen van de stammen. Het is ook duidelijk dat er staat, er ook in de Statenvertaling, maar dat is het vraagteken. Alleen bij het voorlezen gaat zoiets gemakkelijk de mist in. Maar dit is de strekking. Als u de moeite neemt om andere vertaling te na te lezen, zult u dat ook zien. Dezelfde geschiedenis staat in 1 Kronieken 17. Ik kijk even hoe het daar staat. Daar staat er net zo. Er staat bij een van de richters. Staat het erbij? Ja, klopt wel. Nee, in 1 Kronieken 17 worden ook de richters erbij genoemd. heb ik ooit een woord gesproken tot een van de richters van Israël. En in 2 Samuel 7 staat alleen, heb ik wel een woord gesproken met een der stammen Israëls enzovoorts. Maar het betreft dus inderdaad ook de periode van de richteren. En dat blijkt uit de vergelijking. En dan staat er vers 8 van 2 Samuel 7. Nu dan. Kortom, daar komt een uitspraak. Nu dan, alzo zult gij tot mijn knecht, tot David. Blijft die knecht David, net als in Psalm 89 waar we net even waren. Ja, ja. Nu dan, alzo zult u tot mijn knecht David zeggen, zo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, vandaar dat ik die uitdrukking ook nog wel eens gebruik. Hij werd genomen van achter de schapen. Daar is een klein beetje mee mis, omdat wij altijd denken, en het is ook bijbels, dat de herder voor de schapen uit gaat. Maar het gaat hier niet zozeer om dat zij in de weer lopen. Het gaat erom dat hij de herder is gewoon van die schapen. En dat was het dan. En het is bovendien van een vernederde, nederige, laat ik het zo zeggen dan, een nederige positie. Ergens achter. Dat zei Samuel waarschijnlijk ook tegen Izzy toen hij al die 7, hoeveel waren het er, voorbij waren gekomen. Is er misschien iemand even nog achter ergens? Heb je nog iemand achtergehouden? Nou ja, er was iemand achter de schapen. Ik heb u van achter de schapen genomen dat gij, en nou komt de clue van waarom het zo heet, dat gij, want het is taal, dat gij een voorganger van achter de schapen, dat gij een voorganger zou zijn over mijn volk Israël. De schapen promoveren ook, zal ik maar zeggen. De schapen worden Israël. En die schaapherder wordt de koning, want voorganger, zoek het maar op, in de Statenvertaling en specifiek Oude Testament, voorganger blijkt een synoniem te zijn voor koning. Zo wordt ook dikwijls zo genoemd. De voorganger in Israël, enzovoorts. En in, is het 1 Kronieken 5, zo uit het hoofd, was dat, dat Juda werd tot de voorganger in Israël. En niet Efraïm en ook niet Ruben. Nou ja. Dat gij mij tot een voorganger zou zijn over mijn volk, let op, over mijn volk. De troon van David wordt hierna soms ook genoemd de troon des Heren. En ook Salomo zegt dat. Dat hij gezeten is op de troon des Heren. Want dat volk is het volk des Heren. Sinds Exodus 19. Is het Exodus 20? Sinds dat de Heer zei, gij zult mijn volk ten eigendom zijn, een koninklijk priesterlijk volk enzovoorts. Mijn volk. En zegt de Heer tot David nog steeds, althans dat moet Nathan tot David zeggen, ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt, en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. Even stiekem aan het nakijken. Ja. Ik heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid, tot op dat moment. En ik heb u een grote naam gemaakt, als de naam der groten die op de aarde zijn. Dat wil zeggen, David is beroemd onder de groten der aarde. Dat vers hoeven geen commentaar op te leveren. Het doet ook weinig ter zake, eigenlijk. Maar het volgende vers doet wel ter zake. En het is vertaald in dezelfde tijd, hoe heet zoiets, tens, in dezelfde dat is voltooid tegenwoordige tijd, als u mij vraagt. Ik heb, tegenwoordig het tijd, voor Israël een plaats besteld, dat is het voltooid deelgoed. Dan wordt het voltooid tegenwoordige tijd. En dat heb dit gedaan en dat gedaan, staat ook in vers 9. Echter, wat er staat in vers 10, levert een probleem op. Want vers 8 spreekt weliswaar hier niet over de rechters. Maar ik heb niet voor niks ook even het parallelle schriftgedeelte gelezen. Uit, wat was het, 1 Kronieken 17? Wel degelijk de rechters, die heb je dan al gehad. Maar in vers 10 komen die rechters weer. Ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem geplant dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken gelijk als in het eerst. Maar je hebt daar een probleem. En van de dag af dat ik geboden heb richters te wezen, dan komen die richters weer. Maar goed, je hebt daar een probleem omdat u en ik weten dat sinds die woorden hier geschreven zijn, Israël wel degelijk heen en weder gedreven is geworden. En hoewel het wellicht ooit in het beloofde land geplant was, is het er toch uit verdreven, ontworteld, hoe dat maar zijn mag. Dus dan heb je hier een probleem, want de Heer zegt, dat zal niet meer gebeuren. Toch? Dan heb je een probleem. Nou goed. Toen, ik weet niet hoe volledig mijn notities zijn hierover. Oh, tamelijk volledig hoor. Dan kan ik dat nog wel even met u doornemen. Toen ontstond er. Nou, dat is niet volledig, maar dat weet ik aan mijn hoofd wel. Toen ontstond er een probleem in de tijd. Toen meneer Moffat. Ook Zuid-Afrika, toen Moffat de Bijbel vertaalde, opnieuw, want je hebt natuurlijk sinds de 19e eeuw allerlei handschriften weer gevonden en een studie gedaan naar wat is de werkelijk goede tekst van de Bijbel enzovoorts, grondtekst bedoel ik, waarvoor vriendelijk dank. Toen heeft het tot gevolg gehad dat men vervolgens de Bijbel weer is gaan vertalen in allerlei, dus ja, ook het Nederlands, men blijft ermee bezig. Soms denk ik in een steeds hoger tempo, maar dat is niet waar hoor, maar dat denk ik dan. Hè. En toen Moffat vertaalde de Bijbel en die vertaalde vers 10 met ongeveer, want die heb ik niet hier. Die vertaalde vers 10 met, ik zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen en ik zal hem planten dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven wordt en de kinderen de verkeerdheid zullen, maar dat stond er al. Hem niet meer verdrukken gelijk als in het eerst. Kortom, hij vertaalde het in de pak een beetje toekomende tijd. Ik zal. Daar ontstond gedoe over, oneenigheid over. Nogal aanzienlijk, moet ik u zeggen. Toen zijn enige geleerden bij elkaar gaan zitten. In die dagen van Moffat kon dat nog. Die zijn gaan overleggen wat de argumenten waren. Want u weet, goed vertalen, dat is niet maar een kwestie van je woordenboek. En ook niet een kwestie van vervoegingen enzovoorts. Want in het Hebreeuws betekent dat heus maar weinig. Ze willen ons vaak anders doen geloven. Maar het betekent soms zelfs helemaal niks. Maar vooruit. Maar je moet het dus hebben, dat is regel 2, dat is altijd zo, met lezen, gewoon lezen en begrijpen en bij vertalen ook. Je moet het ook hebben van de context, in welk verband staat het, want dat geeft de betekenis aan. Toen is men unaniem van mening geweest dat Moffat het goed gedaan had, achteraf, en dat het in de toekomende tijd dient vertaald te worden. Dat is dan ook gebeurd, daar komt hij. Mijn opsomming, voor wat ik heb kunnen nakijken. De Groningse Bijbel heb ik niet nagekeken, de Friese ook niet. Maar het is vertaald geworden in de toekomst in de nieuwe vertaling gewoon, de NBG van 1951. Daar staat het ongeveer zoals ik het net voorlas. En ik zal. Het is ook zo vertaald in de zogenaamde Leidse vertaling. In de vertaling van Obbink. Nee, Obbink, want Brouwer is het Nieuwe Testament. Hè? Ja. Het is Obbink Brouwer, maar Obbink is het Oude Testament. Professor Obbink. Canisius. En dan wat ik ook nog redelijk lees is de King James Version. De Authorized Version, dat is gewoon de Engelse Statenvertaling. Die is net zo oud. Nou ja, net zo oud, dat is niet waar. Maar van de leeftijd ongeveer van de Statenvertaling, zal ik maar zeggen. Darby, voor wat dat waard is. Nee, alle respect voor Darby, maar ja. Luther. Darby hoort daar niet tussen te staan, maar die volgorde heb ik ze uit mijn kast geplukt. Ooit. Luther, en Luther is de Duitse Statenvertaling, om zo te zeggen. Het is nog ouder dan onze Statenvertaling. Knap stukje werk. En dan heb je nog in het Engels de zogenaamde letterlijke versie. De LITV. Literal Transcription, of zoiets. Zoiets. En dan heb je nog de Revised Version. Dat is de Engelse nieuwe vertaling. Die ook al minstens een halve eeuw oud is, maar vooruit. Weet ik niet. En toen heb ik het ook nog nagekeken in de Afrikaanse. Afrikaanse. De Zuid-Afrikaanse Bijbel. Maar wel in de oude Afrikaanse Bijbel, want daar is ook een nieuwere van. Nou, dat lijkt me wel voldoende. Kortom, de Statenvertaling wijkt nogal af. En uit het verband van het vers zelf moet inderdaad blijken. Ik weet niet wat de argumenten van de heren geweest is. Maar ik ken mijn argumenten. Mijn argumenten zijn, als dit een belofte is, als dit een vaststelling is van het verleden, dan klopt het niet, want hierna zou Israël wel degelijk uit het land gegooid worden en zou omzwerven om, ja, en verdrukt worden en helemaal nergens rust vinden en wat het maar was. Maar goed, volgende punt. Als het dan een belofte is voor de toekomst, waarbij de Heer dus zegt, ik heb een huis gemaakt, of ik zal voor Israël een huis maken, ik zal ze thuis brengen, want over huizen gaat het, hè? Over woonplaats, dat begrijpt u toch, hè? De woning. De Heer zegt dus, ik zal voor mijn volk, voor Israël een plaats bestellen, hoewel men geneigd is te vertalen met, ik heb voor mijn volk, voor Israël een plaats besteld, en zal hem planten, dat hij aan zijn plaats wonen, aanvoegende wijs. In ieder geval, dat moet nog gebeuren. En niet meer heen en weer gedreven worden, en de kinderen verkeerd en zo niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst. Namelijk van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël. Want ik ben van mening dat die eerste zin van vers 11, als u nog even uw aandacht erbij kunt houden, en eerste zin van de lezen minister staat, en van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël, punt. Nou, en? Dit is geen zin. Noem het redenkundig ontleden. Wat is het onderwerp? Wat is het gezegde? Leidend voorwerp, medewerper voorwerp, wat heb je? Het is hooguit een tijdsbepaling bij iets anders, maar er staat een punt achter in de vertaling. Waaruit je ziet dat de vertalers er toch een beetje ingestikt zijn. Wat moeten we hiermee? Dat is weg kwijt, we weten niet waar het over gaat. En wat ik doe, is achter, gelijk als in het eerst, achter vers 10, een komma zetten. En van vers 11 lezen als namelijk, of te weten, of wat dan ook. Gelijk als in het eerst, wat is dan het eerst? Nou, dat is in het eerst, dat was die dag dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël. Waarbij de heer Richter aanstelde in de afgelopen, nou ja, vanaf Jozua tot aan Samuel, zal ik maar zeggen. Officieel worden 450 jaren genoemd, in het Nieuwe Testament. Daarna gaf hij aan richters omtrent 450 jaren. Ik geloof dat Stefanus dat zegt. En anders was het Paulus, wat later. Maar het doet er niet toe. Gaat niet om de tijd, maar gaat er wel om dat het eeuwenlang zo geweest is. En toen hadden ze geen rust in het land. En de Heer zegt, ik zal het volk brengen, want dat is wat er dus staat. Dus de bottom line heet zoiets, onder de streep. De Heer zou het volk brengen ergens waar het rust zou hebben in die zin dat het daar niet meer uitgegooid zou worden. Waarna de vraag is, welk land is dat dan en waar is dat? Ja, dat is de consequentie. Waar is dat dan? Nou, dat is hier. Hier. In Noordwest-Europa. Daar zijn ze naartoe getrokken. En daar zijn ze nooit meer uitgegooid. Daar wonen ze al eeuwen, om niet te zeggen duizenden jaren. Niet zoveel duizenden jaren, want zoveel duizenden jaren zijn er ook niet geweest, maar toch. Dat is het verhaal. Waarbij Zebulon wel degelijk woont aan de zee, zoals aangekondigd in de beloften die aan Israël aan Zebulon. Nou, profetieën die over Zebulon gedaan zijn, dat was niet bij de verdeling van het land hoor. En als je een kaartje hebt van de verdeling van het land waarbij Zebulon toch aan de zee grenst, dan is het het meer van Galilea overigens. Dan weet je nu meteen, omdat ik het zeg, dan weet je nu meteen dat men het verkeerd gedaan heeft. Want bij de verdeling van het land blijkt dat ze niet aan de zee woonden. Niettemin is een schip hun symbool. Maar ze zijn komen te wonen hier. In Zeeland, het land van Zebulon, de Zeeland is het eigenlijk, maar vooruit doet het er niet toe. Dat ga ik allemaal niet uitleggen, dit soort dingen, het komt steeds opnieuw voorbij. Maar het is hetzelfde verhaal. Wat dacht u dan, dat volk, dat zou uitbreken in menigte, er zou de koninkrijk uit voortkomen, zo, myriaden enzovoorts. En wat voor woorden er allemaal maar staan, niet één keer, maar bij herhaling en herhaling en herhaling, alleen al in Genesis, daarna nog hoor, in de rest van het Oude Testament zeker. U denkt toch niet dat die allemaal zouden moeten wonen in dat kleine landje dat wij kennen als staat Israël, oké, als Canaan? Koninkrijken? Zo'n klein stukje land. Is ongeveer zo groot als Nederland. Nou, ook weer iets groter. Het is wel eens wat groter geweest. Nederland ook dan. Maar dan nog. Dat gaat toch niet lukken? En dan hebben we het nog niet eens gehad over wat er over al die stammen nog meer gezegd is allemaal. Ze moeten ergens anders naartoe gegaan zijn. En het is ook gebeurd. Het wordt hier aangekondigd. Een mandje, ja, ik weet dat we moeten pauzeren, maar ik doe het toch. Dan heb je meteen wat om over na te denken. Want die belofte omtrent de continuering van het huis van David, daar gaat het over. Die wordt pas echt van belang in onze tegenwoordige bedeling, waarin officieel helemaal geen Israël meer is in Canaan. En het laatste wat er was het zogenaamde Joodse volk, waarvan het grootste deel sowieso al in het buitenland woonde, in de dagen van Handelingen, lees de geschiedenis maar na. Toch? En anders Flavius Josephus mag ook. Maar goed, de Joodse staat die er was in Judea, die is sowieso door de Romeinen verwoest geworden. En wat is er nou van Israël terechtgekomen en van het Davidische huis? En het antwoord is, Israël woont ergens anders en het Davidische huis is er koning over. Ergens anders. Dat is logischerwijs het verhaal en het staat hier. In dit hoofdstuk. Wij lezen dus vers 10 in de toekomende tijd. Waarna vanzelf de vraag opkomt, maar moet dan vers 9... niet ook reeds in de toekomende tijd gelezen worden. Namelijk, ik zal met u zijn overal waar gij gegaan zijt. En ik zal al uw vijanden voor uw aangezicht uitroeien. En ik zal u een grote naam maken als de naam der groten die op de aarde zijn. Ik houd het erop dat het net zo goed toekomende tijd moet zijn. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet gecheckt heb. Althans, misschien heb ik dat ooit wel gedaan, maar ik heb er geen aantekening van gemaakt. Dus nou weet ik het niet hoe dat zit. Maar volgens mijn bescheiden mening moet dat toekomst zijn. Bovendien wordt dat op zijn minst gesuggereerd doordat het volgende hoofdstuk gaat onder het opschrift krijgsverrichtingen van David. Hebben jullie dat? Hij moest nog die overwinning halen en hij moest nog dat rijk opbouwen. Dat is hier nog niet echt gebeurd. Het grote werk komt hierna pas. En dat grote werk hield in dat hij naar alle kanten zijn rijk uitbreidde. Nee, hij werd van alle kanten tegelijk aangevallen. Zo was het eigenlijk. En toen moest hij zich daartegen verdedigen. En toen dat had tot gevolg dat zijn legers zelfs oprukten tot aan de Eufraat. En het schijnt zelfs tot over de Eufraat aan toe. En dat schijnt ook bovendien, voor zover ik weet, de enige keer geweest te zijn dat de grenzen van het koninkrijk van David overeenkwamen met de grenzen die tevoren via Abraham beloofd waren. Van hier tot daar en van Gunterkant tot Oudewater of zo. Daar komt die uitdrukking komt uit Oudewater. Maar goed, zoiets. Van tot aan de rivier enzovoort. En de rivier is, tenzij anders vermeld, is de Eufraat. Enzovoort. Maar dat is eigenlijk pas hoofdstuk 8 en er wordt de frat trouwens genoemd in vers 3 enzovoort. Dus ik houd het erop dat deze woorden van Nathan spreken over de toekomst en dat de uitdrukking ik zal u een grote naam maken, want zo moet je hem dan lezen, betrekking heeft op niet alleen David maar op zijn hele huis. En daarna grijp ik weer vooruit en zeg, nou ja, hierna wordt over Salomo gesproken, in de rest van deze perikoop, wordt over Salomo gesproken, maar op een of andere wijze wordt over het hoofd van Salomo heen gesproken over de Heer Jezus Christus. En als dat zo is, waarom zou dat hier in vers 9 niet zo zijn? Namelijk, ik zal u een grote naam maken als de naam der groten die op de aarde zijn. Het is op voorhand een messiaanse profetie. Hebben jullie? Dan lees ik eerst maar verder. Kortom, die verdwaalde zin die geen zin is in het begin van vers 11, is gewoon een bijzin. Het is niet eens een zin. Bij vers 10. Gelijk als in het eerst, ze zullen niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst, namelijk van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen. Of te geven of te zijn, te worden over mijn volk Israël. Punt. Doch u heb ik rust gegeven, dat wil zeggen, doch u zal ik rust geven van al uw vijanden. Ook geeft u de Heere te kennen, dat is deel 2. Komt nu. Deel 1 is dus, het volk zelf zal een huis krijgen. Nou lees ik hem even in een breder verband. Hè? Het volk zelf zal een huis krijgen. Een thuis, een land. En daarna komt er nog wat. Namelijk David zou een huis krijgen. Dat wil zeggen, zou tot een huis worden. Vervolgens kan ik ook niet nalaten u erop te wijzen dat Jacob in de tijd in Genesis 49, ik neem aan dat u wel weet wat ik nu ga zeggen en dat het u bekend voorkomt, maar ik haal het toch maar even aan tussendoor. Jacob wordt geacht zijn zonen te zegenen. Ik weet niet wie dat bedacht heeft. Jacob zegent zijn zonen, staat boven Genesis 49, want of het allemaal zegeningen zijn is nog maar zeer de vraag. Is hoogst twijfelachtig zelfs. Maar ja, men is niet geneigd te lezen dat Jacob profetieën doet. Want dat is het. Hij spreekt profetie uit over zijn zonen. Voor de gelegenheid noemt hij zichzelf dan ook Israël. Dat is altijd een aanwijzing in die richting. Nee, Abraham was een profeet, Isaac was een profeet, Jacob was een profeet, natuurlijk. En Jacob verzamelt zijn zonen, omdat hij erover denkt te gaan sterven. Hetgeen dan ook aan het eind van dit hoofdstuk gebeurt. Hij roept zijn zonen en hij zei, verzamelt u, kom eens allemaal even hier bij elkaar. En ik zal jullie vertellen, ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Maar dat staat er niet. Dat kan je wel zo uitleggen, dat hebben de vertalers voor ons gedaan. Maar bij andere gelegenheden leggen ze het niet zo uit. Want wat er gewoon staat is, wat u in de laatste dagen wedervaren zal. En de reden waarom ze dat niet gedaan hebben, ja, waarom ze het niet met laatste dagen vertaald hebben, is heel eenvoudig. Zij weten ook blijkbaar dat de term laatste dagen staat voor messiaanse tijd, zoals het theologisch heet. Dat wil zeggen, de term laatste dagen staat voor de tijd na de opstanding van Christus. De laatste dagen zijn begonnen bij de opstanding van Christus. Wij leven al 2000 jaar in de eindtijd. Nou, nog niet helemaal, denk ik. Maar zoiets. In de eindtijd. De laatste dagen is toch, dat noemt men eindtijd. De term staat niet in de Bijbel, maar het is een theologische term geworden voor de laatste dagen. U weet wel, het lam Gods dat voorgekend is voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, schrijft Petrus. 1 Petrus 1. En anders heb je Hebreeën 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, enzovoorts. De laatste dagen, daar leven wij in. En het zal zijn in de laatste dagen of laatste tijden dat er valse leraars onder het volk en onder de gemeente zouden zijn, en schrijft Paulus aan Timotheus, meen ik, enzovoorts. Daar leven wij in. En het hele Oude Testament door kom je in de profetieën die term tegen, de laatste dagen. Het heet soms ook na die dagen. Dat wil zeggen, niet deze dagen, maar die dagen in de verre toekomst. Die is dan wel een aanwijzend voornaamwoord. Maar feitelijk in die uitdrukking wijst het gewoon naar de verre toekomst. Als tegenovergestelde van deze. Niet deze dagen, maar die dagen. En dit is de laatste dagen. Maar daar gelooft men niet in dat dit over die laatste dagen gaat. En dus heeft men vertaald met latere dagen. Want daar komt het op neer dus, hè? Hierna. Hetgeen nu in de navolgende dagen, ja, dat kan nooit over de voorgaande dagen gaan. Ik bedoel, dan kan je die uitdrukking ook wel weglaten. Hetgeen nu, dat had gewoon kunnen staan, hetgeen nu wedervaren zal. Heb je dat? Wat betekent dan navolgende dagen? Het antwoord is niks. En daarom hou ik vol dat het de verkeerde vertaling is. Datzelfde doe ik ook met uitdrukkingen als eilanden der zee. Hoezo? Als het eilanden zijn. Hoezo zee? Dan heb je ook andere eilanden. Dat moet ik eerlijk toegeven. Eigenlijk wel, maar toen maar. Maar dus moet je de andere vertaling hebben. Dan worden het eilanden in het westen. Want zee en westen is hetzelfde. Hetzelfde woord. Enzovoort. Zo werken die dingen. Als je een vertaling hebt waarbij een woord niks betekent en gewoon weggelaten kan worden, dan is er iets aan de hand. Dan is het of iets heel nadrukkelijks wat vermeld wordt, of het is een verkeerde vertaling. Zie? En hier is het niet iets nadrukkelijks, want het kan nooit over wat anders gaan dan wat hierna komt. Dus het betekent niks. Dus dat is reden om te kijken, maar wat staat er dan eigenlijk precies? En dan zie je dat er staat laatste dagen. Komt dat nog vaker voor in de Bijbel? Ja, het is altijd vertaald met laatste dagen. Behalve hier. Maar het betekent dus dat wat Jacob hier zegt over zijn zonen en daarmee over de stammen van Israël, dat wat uit zijn zonen zal voortkomen, dat wat hier vermeld wordt, betrekking heeft op onze tegenwoordige tijd. Nou ja, nieuwtestamentische tijd. Ja, en dat het ook van toepassing gebracht kan worden onder omstandigheden, soms op de dagen die er nog aan vooraf gingen. Ja, dat kan wel, maar dat is het punt niet. Ik bedoel, als er staat dat dan is als een spoor van een slang, in de zin van dat hij de weg aangeeft wat hij gegaan is, dat hij zijn sporen heeft achtergelaten, want dat is wat het uiteindelijk betekent. Ja, dat heeft hij ook al gedaan in oud-testamentische tijd. Maar dat is niet waar het hier over gaat, hier gaat het over nieuw-testamentische tijd. En als er staat, de scepter zal van Juda niet wijken, dan punt 1. Had Juda dus al een scepter? Of een van zijn zonen minstens? Van mijn part alle zonen, maar minstens één. Scepter zal, er staat niet, Juda zal een scepter krijgen. Ooit. Even later, als David tot koning gemaakt zal worden, dan staat het nog niet. Dan staat de scepter zal van Juda niet wijken, als vanzelfsprekend. Die heeft zo'n ding. En zal van hem niet wijken in onze tegenwoordige bedeling, in het bijzonder. Want de laatste die wij zo zonder meer kennen, die wellicht rechten, ik rek hem zo ver mogelijk op nu, hè. De laatste, de allerlaatste die wij dan graag worden te kennen, is de Heer Jezus, maar die is verdwenen uit Jeruzalem. Het is met die scepter en met het koningschap niks geworden. Er is wel de suggestie van dat het misschien nog wat kon worden. Zelfs na zijn opstanding vroegen de discipelen er nog naar in Handelingen 1. Zult gij in deze tijd de koninkrijk weer oprichten en dat soort dingen? Nee, is niet gebeurd. Is de scepter van Juda dan geweken? Het antwoord is nee. Daarvoor ook niet, uiteraard. Want Juda had in Genesis 49 al een scepter. Alleen berusten die bij ons weten, niet bij Peres. Dus dan moet het geweest zijn bij Zera. En moeten Ethan en Heman dus de dragers geweest zijn. Nou ja, en Kalkol en Dara, of Darda, moeten de dragers geweest zijn van die scepter. En dat kan je nog redelijk goed terugvinden, hoor. Ik heb tenminste van de week heb ik weer heel wat keren ben ik er tegengekomen. Ja, want ik heb weer een stapel boeken geërfd. Jongen, wat dan moet ik kijken, heb ik dat al? Waar gaat dit over? Moet ik het weggooien? Moet het meteen in de container? Bewaren we het eerst nog een poosje of gooien we het meteen weg? Dat is ook zoiets. Of leggen we het op de boekentafel en dan kunt u zaterdag even kijken of er nog wat voor u bij is. Dat is de afweging. In Apeldoorn. Ja, beloof ik, we nemen weer wat mee. Maar goed, en hoe vaak ik dat dan wel niet tegenkom. In boeken met een specifiek Bijbelse achtergrond. Maar of soms ook niet. Want Darda en Galkol enzovoorts, die komen we buiten de Bijbel ook tegen. Hoe simpel is dat? In Simeon. En de Hebreeën, de Iberiërs, enzovoorts. Echt wel. Dus daar is echt meer van bekend dan je zou vermoeden, hoor. Op grond van je geschiedenislessen. Nou ja, enzovoorts. Maar het zijn dus uitspraken over hoe het zou gaan met de stammen van Israël in nieuwtestamentische tijd. En zo vind je dus, voor wie de belang bij hecht, vind je ook Zebulon terug aan de haven der zeeën. En hij zal aan de haven der schepen wezen. Zebulon aan de zee met havens. Mozes doet er later ook nog uitspraken over in Deuteronomium 33. En daar staat zelfs dat hij woont op Eigenlijk dat staat er gewoon dat hij woont op de bodem van de zee. Dat staat er eigenlijk. Maar omdat het onwaarschijnlijk is, krijg je zoiets als aan de oever of op het zand van de zee of iets dergelijks. Ja. En dat gaat over Zebulon, maar Zebulon kom je in de loop van de geschiedenis het even voor Christus tegen in het Verre Oosten. In de buurt van India, Afghanistan, Sabulistan. Staat gewoon op je oude atlassen. En op die van Herodotus en wat het maar was, enzovoorts. Maar ja, in de volksverhuizingen is dat volk onder de eigen naam van de stam notabene naar het westen gekomen, enzovoorts. En heeft zich hier gevestigd aan de zee en inderdaad op het zand der zee, in de delta van heel Europa. In het, dat is wel het putje, weet je wel, het afvoerputje van heel Europa, dat is Nederland immers. Al die rivieren komen hier, komen bij Lobit, ons land, nee, niet allemaal. Maar gaan bij Katwijk de zee in, of was het bij Dordrecht eigenlijk van oudsher. En daarna zijn we de tel kwijtgeraakt, omdat het land af en toe onderliep. En als het water dan weer verdween, dan liepen de rivieren weer anders. Vandaar dat je een oude Rijn hebt, vlak in de buurt. Maar na een bepaalde overstroming kwam er weinig van Rijnwater meer door. Want de Rijn had inmiddels een andere koers gekozen, enzovoort. Hè. Maar dit is de bodem van de zee, eigenlijk. De zeeklei hier, hoor. Nou ja, laat maar zitten. Zoiets. Maar het gaat over nieuwtestamentische tijd. En van veel van deze profetieën, want dat is het niet zozeer zegeningen, van deze profetieën kun je gewoon vaststellen hoe het gegaan is en dat het daadwerkelijk van toepassing is op onze dagen, waarin inderdaad de scepter van Juda niet wijkt. Met die leeuw, weet u nog, in Genesis 49 vers 9... Nou, vers 8 dan. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Dat wil zeggen, Ruben was het niet. Gij zult het niet zijn, staat er dan. Als eerstgeborene, maar wat koningschap betreft. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Dat wil zeggen, u zult uw vijanden overwinnen. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Want Juda wordt de leidende stam in de zin van het koningschap. Juda is een leeuwenwelp, gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, die leeuw, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Daar heb je drie verschillende woorden voor leeuw. En daarna zeggen we, ja, nou weten we het wel. En toch weten we het dan weer niet. Maar hebt u zich toch zo, aan het eind van de avond doe ik dit even en dan vraag ik u... Hebt u zich nooit afgevraagd hoe we eigenlijk aan die Nederlandse leeuw komen? In het Nederlandse wapen, dan wel het wapen van Holland. En dat van Vlaanderen en van alle rondom ons liggende dorpen en steden en graafschappen, bisdommen en markiezaten en weet je veel. Nee, niet allemaal, maar we komen al die leeuwen vandaan. In al die verschillende kleuren trouwens. We zijn hier nooit leeuwen geweest. Waar komen die leeuwen vandaan? Het antwoord is, die hebben onze voorvaderen meegenomen. Omdat de Europese koningshuizen nou helemaal van Juda afstammen. De leeuw uit Juda. En het makkelijkste te volgen is, maar dat is waarschijnlijk de minst bekende ook nog. De makkelijkste te volgen is die... waarbij blijkt dat al die Europese huizen, in ieder geval koningshuizen, want die nemen die wapens mee, in ieder geval oorsprongen hebben in Troje. Dat heet de mythen. Maar ja, dat laat zich raden. Men heeft Troje zelf tot mythe verklaard, totdat die Sliman de Troje opgroef. En ze zeggen, oh, het heeft toch bestaan. Is dat schrikken? En nou doen we net alsof dat heel gewoon is, maar toen maar weer. Maar al die Europese huizen hebben een afstamming van uit Troje. Dat is echt waar. En zo komen ze aan die leeuw, want de leeuw was het wapen van Troje. Sterker nog, de leeuw van de Brederodes, dat is het wapen van Holland geworden. De leeuw van de Brederodes en van de graven van Holland trouwens, is dezelfde. Feitelijk is exact gelijk aan het klassieke wapen van Troje. Die klimmende leeuw. En daarna zijn er wat varianten op, maar het komt allemaal uit Troje. En de aardigheid is dat Troje gebouwd is door Darda, dan wel zijn nakomelingen, Darda. En Darda was een zoon van Sera. En een broer van Heman en Theman. En Galco. En die wordt geacht trouwens Athene gebouwd te hebben. Maar dat is aan de andere kant van de zee. Nee, dat is bekend. Troje is gebouwd door Darda, maar wie was dat? Nou, de Bijbel kennen we, Darda, en is van een koninklijk huis. En die verdwijnt van de bladzijde van de Bijbel. En die Troje gebouwd heeft, die was afkomstig uit Egypte. Men weet er jaartallen bij te vermelden, zelfs groepen die, van volk die uit Egypte kwamen en met het scheep gingen naar het noorden overvoeren. Naar wat nu Turkije is en wat Griekenland is, Achaïe en Arcadië en hoe dat maar heten mag er allemaal. Dat is allemaal bekend. En die daar kwam met een gezelschap inderdaad uit Egypte. Maar wie waren daar in Egypte en hadden reden om daar weg te gaan? Ja, de zonen van Juda, de Israëlieten, dat is wat gebeurd is. Alleen het probleem is dat het nauwelijks de geschiedenisboeken haalt. Omdat dan de Bijbel beschouwd moet worden als een historisch boek. En als historisch betrouwbaar. Dat het niet verzinsels zijn, geen fictie, maar dat het gewoon geschiedschrijving is. En daarmee meteen de meest betrouwbare die er is uiteraard. Zie? En dat trekt die grens. Maar ja, het lekt toch altijd weer uit, zal ik maar zeggen. Je moet er wel moeite voor doen, maar die dingen zijn echt wel bekend. Zijn vastgelegd en overgeleverd de generaties door, en ik zou er graag aan bijdragen aan dit soort dingen, dus daarom vertel ik u dat maar. Het is te volgen en sommige van die stammen zijn gewoon nog steeds onder diezelfde namen bekend. Als groepenbevolking in verband met de grote volksverhuizing enzovoorts. Ook de naam van Naftali kom je gewoon letterlijk tegen. De naam van Jozef kom je letterlijk tegen. Enzovoorts. Nou goed, ik moet het daarbij laten. Het punt is dus dat hier in 2 Samuel 7 beloften gedaan worden. Dit is het moment namelijk, vergis u niet, dit is het moment dat de scepter van Juda ook terechtkomt bij Peres. Bij Zera moet hij geweest zijn, want de scepter zou van Juda niet wijken. Maar nu, via David, komt het terecht bij Peres. Dat is net gebeurd in hoofdstuk 5 en 6. David is koning geworden over heel Israël, enzovoorts. En de Heer zegt, oké, je hebt een huis, je hebt een stad. Het volk zal ik een huis geven en ik zal voor jou een koningshuis bouwen. En het gaat nooit verloren. Israël blijft altijd Gods volk. Daar heb ik het volgende keer nog wel over, want het staat ook in dit hoofdstuk. Israël blijft altijd Gods volk en er zal altijd iemand uit het huis van David koning zijn over Israël. Of hij dan ook koning is over Juda is maar de vraag. Maar toch maar. Dus daar mag u een poosje over nadenken. Dan hebben we het er weer over. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u recht hartelijk dank zeggen voor de rijkdom die we in uw woord gevonden hebben. We danken u dat wij die van nature leven in deze duistere wereld die beheerst wordt door de leugenaar van den beginnen, dat wij niet meer mogen wandelen in uw licht voor zover wij dat licht in onze harten toelaten, voor zover wij geloof hechten aan wat u ons hebt nagelaten in uw woord. En we danken u dat we ons ook vanavond weer mochten bezighouden met oude geschiedenissen, met oude woorden, maar tegelijkertijd woorden die nog steeds actueel zijn en die nog steeds ook een toekomst hebben. Wij danken u dat u ons verlost dus uit deze oude wereld en ons een plaats geeft in Christus, in het lichaam van Christus, zodat wij mede-erfgenamen geworden zijn van dat koninkrijk, die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat we daar naar mogen uitzien. De openbaring van onze koning zelf, de openbaring van zijn koninkrijk en ook natuurlijk onze eigen openbaring als zonen Gods. Wij danken u dat we deze dingen hebben ontvangen uit uw genade. Dat wij ze ook niet zelf bedacht hebben, maar dat u ze bekend maakt in uw woord. En u geeft het ons om niet ter demonstratie van wat uw genade vermag. En daarom, Vader, wij bevelen ons aan bij die kracht van die genade om Christus wil. Amen.